Oké, nou dan kunnen we gaan lezen uit Jozua 3. We hebben er vorige keer ook al een klein stukje uitgelezen. Nu vanaf vers 11, zoals ook boven je samenvatting staat. En dan nog een stukje uit hoofdstuk 4. Uit de herziene Statenvertaling. Sommigen hebben nog de NBG, dat mag ook hoor.
Ja.
Ja, dat maakt allemaal niet uit.
Ach.
Wel nee. Vers 11. Er staat, zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in. Nu dan, neem voor u 12 mannen uit de stammen van Israël. Uit elke stam 1 man. Want het zal gebeuren, zodra de voetzolen van de priesters die de ark van de Heere van de hele aarde dragen, in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt, namelijk het water dat van bovenaf vloeit. Het zal blijven staan als een dam. En het gebeurde, toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen, voor het volk uit. En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen, en de voeten van de priesters die de ark droegen in het water gedompeld waren aan de rand van het water, de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden, al de dagen van zijn oogst, bleef het water dat van bovenaf kwam staan. Het bleef staan als een dam, heel ver weg bij de stad Adam, die naast Sartan ligt. En het water dat naar de zee van de vlakte de Zoutzee stroomde, verdween. Het werd afgesneden. Toen stak het volk tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark van het verbond van de Heere droegen, stonden op het droge, in het midden van de Jordaan, onbewegelijk. En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk had het oversteken van de Jordaan voltooid had. Dan hoofdstuk 4, de eerste 3 versen. En het gebeurde toen heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had, dat de Heere tegen Jozua zei, neem voor u 12 mannen uit het volk, uit elke stam 1 man, en gebied hun, neem van hieruit het midden van de Jordaan, van de plaats waar de voeten van de priesters staan, voor uzelf 12 stenen op. Neem ze met u mee naar de overkant en leg ze neer in het kamp waar u deze nacht gaat overnachten. Dan nog vers 9 en 10. Jozua richtte ook 12 stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de voeten van de priesters hadden gestaan, die de ark van het verbond droegen. Ze zijn daar tot op deze dag. De priesters die de ark droegen, stonden in het midden van de Jordaan, totdat alle dingen voltooid waren die de Heer Jozua geboden had tegen het volk te zeggen. Overeenkomstig alles wat Mozes Jozua geboden had. Het volk haastte zich en het stak over. Nou, tot zover. Zou ik een glaasje water mogen? Dat is een beetje droog. We hebben het deze 7 avonden over de geestelijke strijd. En wat we vanavond zien is nog niet de strijd zelf. Want, dank.
Esther.
Want, je kunt pas geestelijke strijd leveren. Je kunt pas in de geestelijke strijd staan als je de juiste conditie hebt. De juiste geestelijke gezindheid. En de strijd begint in feite pas in hoofdstuk 6 van het boek Jozua. Als Jericho wordt veroverd. Dan begint de strijd. Maar de eerste 5 hoofdstukken zijn nog een voorbereiding. Zodat de harten van het volk in de juiste staat zijn om de strijd te leveren. En dat is met ons ook zo. En we gaan vanavond en de volgende keer, en het gold ook voor de eerste avond, de vorige keer, gaan we zien dat er heel wat nodig is in ons geloof om werkelijk de vijand die straks komt, om die te overwinnen. En het doel van de Heer is dat wij de Heer Jezus vertegenwoordigen in deze duistere wereld. De duisternis, de God van deze eeuw heeft hier het voor het zeggen. We hebben dat vorige week nog weer gezien op een vreselijke manier in Utrecht. Maar het gebeurt niet alleen op zulke wijze, maar ook op alle andere wijze met problemen in gezinnen met leugens over het leven, over abortus. Nou, noem het maar op, het is één grote duisternis. Maar wij zijn geroepen om hier in dat terrein van de vijand, hè, om daar de Heer Jezus te vertegenwoordigen. En hij is niet van deze wereld. En wij behoren dus ook levens te hebben die gekenmerkt worden door de wereld waar hij is. Dat is de hemelse gewesten. En dat zijn allemaal morele eigenschappen. En ik heb daar een tekst even onder gezet over dat doel. Want hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Hij was de eerste hemelse mens. En overigens ook de unieke. Maar wij zijn geroepen om dat ook te zijn. Alleen, de voorwaarde daarvoor is dat wij van hem alleen onze kracht ontvangen. En dat hij alleen onze vreugde is. Maar nou komt het belangrijke. Ik hoop dat het dat even landt. He, voordat je van hem kan genieten, moet je eerst, en daar gaan we vanavond naar kijken, 100% ten volle overtuigd zijn dat wat in jou woont geen goed is. Dat in jou geen bron is. Dat in jou geen goed woont. Dat in de wereld geen goed is en de duivel al helemaal niet te vertrouwen is. Je moet eigenlijk, en dat is die voorbereiding voor de strijd, de conditie van je hart. Je kunt pas genieten van Christus als je je eigen bronnen hebt afgewezen. Als je je eigen natuur hebt verloochend. En als je de wereld links laat liggen. Als je alles wat het kruis heeft weggedaan. Als je dat ook echt met je eigen wil links laat liggen. En dan gaat God je de Heer Jezus openbaren. En die vijanden in Jozua willen je van hem afhouden. Van de hemelse Christus. Van jouw zegeningen in hem. En als je dan in het boek Richteren komt, dan zie je dat het één grote puinhoop is. Ze deden allemaal wat goed was in hun eigen ogen. Ze hebben het niet, Israël heeft het niet kunnen veroveren, het land. Ze hebben het niet kunnen waarmaken. En ze hebben wij het ook niet kunnen doen. Collectief dan als getuigenis. Maar vanavond zitten we hier als individuele gelovigen die toch het verlangen hebben om iets van hem te tonen in ons leven, toch?
Zeker.
En het probleem is dat wij te veel toelaten van de oude natuur, van het vlees, van de mens. Want het is niet alleen zonde dat het vlees is. Vreselijke dingen zoals moord en overspel. Maar het is juist ook die goede dingen van het vlees, zoals intellectuele kennis, filosofie en wijsheid, die we ook moeten leren zien in het licht van het kruis. Dat is vaak het probleem. Maar goed, daar komen we allemaal nog wel op. Ja? De hemelse roeping is dat wat in Jozua wordt voorgesteld als het beloofde land. Ik hoop dat het... Ik ga het even samenvatten. Israël heeft drie grote gebeurtenissen meegemaakt op het moment dat ze in hoofdstuk 4 vers 1 overgestoken waren over de Jordaan. Ze hebben drie aspecten van het kruis beleefd. Het eerste is het Pascha in Exodus 12, waar ze het bloed van het lam moesten smeren aan de deurpost. Dat staat voor het oordeel van God over de zonde. Wij zijn achter het bloed van Christus zijn wij gered van het oordeel. Dat is het Pascha. Als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij, zegt de Heere God. Dus, zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. God is niet meer onze rechter. Helemaal niet. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving, zegt Hebreeën 9 vers 22. Maar ze moesten dat Pascha, moesten ze ook eten. Moesten op het vuur geroosterd worden. Hoofdstuk 12 vers 13. Geloof ik. En dat betekent, ze moesten eigenlijk nadenken over hoe dat het oordeel echt op hem gekomen was. Niet op hun, op hun zonde, maar op hem. Het lam moest geroosterd worden. En ze moesten het eten met bittere kruiden en met ongezuurde broden. Dat is het eerste feit. De Heer Jezus heeft het oordeel gedragen dat ik had verdiend. En dat moet je eten, dat moet je je eigen maken. Dat kun je niet uit een boekje leren. Dat is iets wat je diep moet doorleven in je ziel. Het tweede is de Rode Zee. God heeft niet alleen ons van het oordeel bewaard, maar hij heeft ook ons verlost van alle vijanden. Wie zijn die vijanden? Duivels en machten. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis. Kolossenzen 1 vers 13. En hij heeft ons overgebracht in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Nou, die macht van de duisternis, dat is de slaaf, de heerser van Egypte. Hè. Ze moesten werken. De mensen zijn moe en afgemat in deze wereld. Ze werken allemaal zich te pletteren onder de Satan om iets te presteren, om iets voor een god te betekenen, of een godheid, of een Allah, of weet ik veel wie. Maar zegt de Bijbel, nee, God heeft je verlost daarvan. De vijanden zijn verslagen in het water van de dood. Hij heeft ze openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd. En we zijn niet meer onder de macht van de Satan. Niet meer. Dat is de tweede grote gebeurtenis uit de geschiedenis van Israël, als ze daar op de Jordaan staan. De derde is de Jordaan. Daar hebben we het vorige keer over gehad, maar ik wil het toch nog eventjes vandaag benoemen, want dit blijkt toch iets lastigs te zijn. We zijn niet alleen onder het oordeel vandaan, we zijn niet alleen verlost, maar we zijn ook met Christus gestorven en met hem opgestaan. Zijn dood, de Jordaan, was onze dood. Dus alles wat te maken heeft met de oude mens, met onze natuur, wat hier binnenin nog steeds in het vlees is, weet je wel, dat heeft God op het kruis ook voor zijn aangericht in de dood geplaatst. Als je dat niet goed tot je laat doordringen, ga je strijden tegen je oude natuur. Je gaat je eigen ik proberen te doden, heeft ook helemaal geen zin, want God heeft het al geoordeeld. Je hoeft het niet nog eens een keer te doden. Wat je moet doen, of moet in geloof dus, is accepteren, is helemaal tegen de Heer zeggen, dank u wel, u heeft mij, dat wat niet deugt, dat wat met Adam verbonden is, mijn hele geschiedenis met Adam heeft u volkomen weggedaan. Het is in de Jordaan. Dus we zijn er doorheen gegaan, de ark ging eerst aan, en begon ook met vers 11. Nu, er staat, zie. Daar begint het mee. Hoofdstuk 3, vers 11. Zie de Heer Jezus. Hij gaat voor jou de dood in. Maar dat niet alleen. Jij bent daar met hem gekruisigd. En als je even met mij op wil zoeken, Romeinen hoofdstuk 6. Dan staat dat heel mooi verwoord in vers 5 en 6. Want, ik wacht even dat je het hebt. Romeinen 6 vers 5. Want als wij met hem één geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood. Zie, door de Jordaan. Wij, het hele volk, erachteraan. Ja, heb je hem? De hele gemeente, iedere gelovige, is met hem vereenzelvigd, geïdentificeerd in zijn dood. Dan zullen we het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding. Dat is de overkant van de Jordaan, het nieuwe land. Het land waar de opstandingsregels gelden. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Weet je wel? Daar wij dit weten, zegt hij dan in vers 6, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dat het lichaam van de zonde niet teniet gedaan zou zijn. Dat betekent de machinerie van de zonde, het hele beginsel van de zonde. Ik kan wel gaan strijden tegen mezelf, maar ik moet leren genieten van de Heer Jezus. Maar ik kan pas genieten van Christus als ik al mijn eigen bronnen negeer. Mijn eigen inspanning, mijn eigen wettische poging om goed te doen. Mijn eigen intellectuele kennis van de schrift. Ik moet het allemaal aan de kant gooien en zeggen, Heer, u heeft mij geoordeeld op het kruis. Alles wat ik nu kan doen, is het van u verwachten. Het is alsof we weer in die Hof van Eden staan. En er staan weer die twee bomen. De boom van de kennis van goed en kwaad. En de Satan zegt weer tegen de gemeente, kijk eens, leuke boom, hè? Ja, inderdaad, theologie, interessant. Kennis van goed en kwaad, filosofie. Nee, zegt God, de boom van het leven. Maar dat betekent wel jezelf helemaal afhankelijk stellen van hem. Daarvan eten. Gaat goed? Ja, dat is vier keer, dus het wordt zomer. En dat is wat wij zo moeilijk vinden. En dat is ook wat je zelden hoort. Je hoort wel bijvoorbeeld van, je moet Jezus ervaren en je moet Jezus leren kennen en hij is het beste en hij maakt je gelukkig. Maar God zegt in Jozua hoofdstuk 3 en Jozua hoofdstuk 4, eerst de dood en dan pas de opstanding, dan pas de oever en dan pas de strijd. Ja? Daarom twee hoofdstukken en straks gaan we in hoofdstuk 5 ook nog eens nadenken over Gilgal. Want dat mes gaat in dat vlees daar zo, heel praktisch. Dat is zelfoordeel. Maar dat is wat we niet meer horen vandaag. Het moet allemaal goed voelen, het moet fijn zijn. Maar als wij als gemeente echt zeggen, we zijn door de Jordaan gegaan. En dat zijn we, want ik heb ook op je samenvatting gezegd, punt 1, hè, onderaan. Iedere gelovige is wat qua positie door de Jordaan gegaan. Dat betekent dat God ziet iedere gelovige, hoe zwak hij of zij ook gelooft, als iemand die gestorven is betreffende zijn afkomst uit Adam en levend gemaakt is betreffende zijn verbinding met de Heer Jezus. Zo sta jij voor God, ook al snap je het niet, proef je het niet, begrijp je het niet, maar dat is hoe hij jou ziet. Maar dan moet je ook het tweede, het praktische bewust worden en daarna handelen. Maar dat doen we dus niet in alles. Want menselijke wijsheid, zoals theologische discussies, daarvan zegt de schrift, het is alleen maar tot schade van de toehoorders, de woordenstrijd, hè? Maar zo kan ik nog wel wat voorbeelden noemen. Het hele aanstellen van leiders in de gemeente door anderen is ook niet het kruis. Want God heeft gezegd, nee, de oude mens is weg. Nu geldt alleen nog maar de opstanding, de oever. Dus ik bepaal het. Ik wijs die leiders aan. Ik doe ze. Ik geef die gaven. Ik zorg dat er mannen zijn die dat kunnen. En je hoeft ze alleen maar te erkennen. Nou, er zijn al wat duizend dingen, maar die ga ik nu allemaal niet noemen. Het gaat er even om dat we het moeten realiseren. Jozua hoofdstuk 3. Eerst 11. Zie, de ark van het verbond van de Heer van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in. Christus ging de dood in. Niet alleen om je te verlossen van het oordeel, Pascha. Niet alleen om de vijanden die tegen jou zijn te vernietigen, de duivel en de wereld, maar ook om jou zelf met hem in de dood te plaatsen. Daarom laten we ook ons dopen, hè? En weer op te staan in een nieuw leven. Dat geldt puur en alleen voor Gods perspectief. Je moet niet bij jezelf gaan denken, ik voel er niks van en ik merk het niet. En ik voel me helemaal nog niet dood voor de zonde, want ik leef. En ik, nee, zo geldt het voor hem. Ja? Het is alsof een zwerver 's ochtends wakker wordt en hij, Hij krijgt bericht dat hij is aangenomen als een kind van Willem-Alexander en Maxima. Hij ziet er nog uit als een zwerver, maar het feit is er. Zijn huis is het paleis. Zijn voedsel is het koninklijke voedsel. Ja, hij heeft een papiertje waarop staat, ik ben nu die zoon. Maar hij kan dan erop handelen en daarheen gaan en zeggen, nou, doe mij maar vandaag zalm en gepocheerde forel. En of hij kan denken, ja, nou, daar geloof ik niks van, ik ga gewoon weer bedelen. Snap je? Ja. Hij is het in positie, maar hij handelt er niet naar. Dan staat er dat zodra de priesters aan de rand van het water waren, vers 15, Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden al de dagen van de oogst. Wat is de oogst voor ons? Wat is dit? Jordaan is de dood. De dood is buiten zijn oevers getreden. Je kunt zeggen, het is een geweldig obstakel, de dood. Christus is in de dood gegaan voor ons. En de oogst is het eeuwige leven. Ja? Nou, ik heb onderaan de samenvatting gezet, helemaal onderaan, klas 1. We kunnen niet roemen in de genade waarin we staan als we niet leven. Als de praktijk ermee in strijd is, dan kunnen we niet genieten van de hemelse zegeningen. Daarom is ook die voorbereiding zo belangrijk. Als wij genieten van de oude mens en we gaan de oude mens voortdurend bijvoorbeeld aandacht geven. We stellen voorgangers of sprekers of weet ik veel wie allemaal in het daglicht. En we gaan die mensen allemaal verheerlijken. Dan zullen we nooit echt iets van Christus gaan proeven. Wel Pascha misschien. Wel, we zijn verlost, fijn. Misschien ook nog wel een beetje de Rode Zee. Van nou, ja, de duivel is verslagen, halleluja. Maar het beloofde land, die volle zegeningen van de hemelse gewesten genieten, nee, dat zit er dan gewoon niet in. Daarom wil de Heer dat wij door de Jordaan gaan. Want als je door de Jordaan bent gegaan, is de woestijn volkomen verleden tijd. Nou, ik hoop dat het een beetje overkomt. Er staat, als we willen genieten van de Heer Jezus Christus en de hemelse zegeningen in hem, dan moeten we onze rug keren naar alles wat verbonden is met de oude mens. En de simpelste gelovige kan de diepste dingen uit Gods woord leren als dit principe is toegepast. En de grootste theoloog kan de meest dwaze dingen verkondigen. Want het gaat God niet om je intellect. Het gaat hem om of je afhankelijk bent van hem. Het waren eenvoudige vissers. En ze verkondigden de diepe waarheden uit Handelingen 2 en Handelingen 4 en 11. En niemand snapte het, want die farizeeën die konden er niet bij. Paulus zegt, alles wat mijn winst was, heb ik als schade geacht. Dat was zijn opleiding, dat was zijn intellect, dat was zijn kennis. Wat had het hem gebracht? Nou, hij werd zelf geëerd. Daarom zegt de Heer Jezus, ze bidden op de hoeken van de straat. Ze geven aalmoes zodat iedereen het ziet. Ze staan te vasten zodat iedereen ze bewondert. Maar ze hebben hun loon al. Maar hij zegt, ik heb alles schade geacht om de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Vanaf dat moment was hij een zwakke broeder gewoon. Niet meer een fariseer. Hij was iemand die kwam met vrezen en beven. En in 2 Korinthe 10, vers 10 staat dat zijn uiterlijk niet echt veel indruk maakte. Het was maar een zwak figuur. Maar zijn woorden waren leven. Hoe kan dat? Doordat hij door de Jordaan was gegaan.
Dirk-Jan, als je door de Jordaan bent gegaan, wat zei je nou? En dan hoef je niet meer door de woestijn?
Nee, klopt. En we zijn in feite nog wel, natuurlijk zijn we nog in de woestijn. Maar in het plaatje van Jozua is het definitief achter hun. De vijanden van de woestijn. Ja. Ze zijn nu in een hemelsland. Ze zijn nu aan het strijden om die hemelse zegeningen te genieten. Hè? Zo van, ik ga nu bijvoorbeeld, ik wil echt leren wat de Heer Jezus nou voor mij heeft bewerkt in de hemelse geest. Ik ga echt de Efezebrief bestuderen. Hup, telefoon, bam, bam, mensen komen op bezoek, kinderen, ziek, die de hemelse geestelijke strijd. Snap je? Je wilt het je eigen maken, maar er wordt van alles in het werk gesteld om je ervan af te houden. Verkeerde leer komt naar je, verkeerd boekje. Je raakt in de war, je denkt, hoe zit het ook weer? Nou, dat zijn al die machten die bezig zijn om jouw aandacht af te trekken van de Heer Jezus. Dat is de geestelijke strijd. Als we met Christus opgewekt zijn, zoek dan de dingen die boven zijn. Het is een keuze. Ja? En voordat we dus in Jozua 6 straks komen, want het grootste obstakel voor ons is de wereld. Er staat ook in Jozua 3. Toen stak het volk over tegenover Jericho, vers 16, aan het eind. Ja? De wereld staat tegenover deze dingen. Want de wereld zegt, jij moet sterk zijn. Jullie moeten een gemeente hebben die indruk maakt, die reclame maakt, die hoogopgeleide figuren heeft, die indrukwekkende sprekers heeft tegenover Jericho. Maar zeg, je gaat door de Jordaan, je zegt, ja, maar dat willen we allemaal niet. Want dat heeft God veroordeeld. En dan zegt de wereld, nou, ben je helemaal gek, dan bereik je nooit wat in deze wereld. Maar dat wil je dus ook niet. En de wereld wordt overwonnen door er omheen te trekken en niet er tegen te vechten. Maar goed, daar komen we straks nog wel een keer op. Nou. Even kijken hoor. Vers 16 zegt ook, het water bleef als een dam staan, ver of heel ver weg bij de stad Adam. En Adam staat voor de oude mens. Alles wat in de oude mens is, heeft God in Christus geoordeeld. En het is heel machtig onthouden door dit ene zinnetje. Omdat er een mens in de hemel is, verheerlijk, aan Gods rechterhand, betekent dat automatisch dat de mens op aarde heeft afgedaan. God heeft een mens aan zijn rechterhand. Dit is mijn geliefde. Aan hem geef ik alle macht. Hij is gesteld boven alle heerschappij. Niet één van die 7,2 miljard beneden. Want daar vind ik geen vreugde in. Maar de gemeente, iedereen die tot oprecht geloof komt in de Heer Jezus, die heeft hij met zijn zoon verbonden daarboven. Niet dat wij aan Gods rechterhand zitten hoor. Maar we zijn wel in de hemelse gewesten geplaatst. En dat is ook weer iets wat voor God geldt. Hij vindt zijn volmaakte vreugde in de nieuwe schepping, in de nieuwe mens. Alleen, hoe meer we dit praktisch gaan zien, dat onze plek daar is, hoe meer wij ook de dingen beneden gaan negeren en daar niet onze kracht uit willen halen. Kijk, je mag best, het gaat niet om dat je elkaar regels gaat opleggen. Elkaar op Christus richten betekent dat je ook vrijheid hebt. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En ieder voor zichzelf zit in een proces van groei en gaat ontdekken, hé, maar dit en dat, het is misschien wel geoorloofd, maar het is niet meer nuttig. Het heeft mij niks te brengen. En dan kun je elkaar niet opleggen. Wat je elkaar wel kunt opleggen is, zoek de dingen die boven zijn. Zorg dat je de Heer Jezus, dat je met hem omgaat. Dat je geniet van zijn geweldige zegeningen, van zijn rijkdommen.
Dat is nu niet moeilijk met de lente.
Wat zei je?
Dat is nu niet moeilijk met de lente.
Nee. Prachtig. Maar ik hoor heel vaak mensen zeggen, ja, ik reed op weg naar de kerk, zag ik een regenboog. Toen wist ik, ja, God is er toch. En ik zag een zonsopgang en denk ik, ja, dat is allemaal wel mooi en aardig. Maar hij wil dat wij zijn zoon gaan bewonderen in het woord van God. Snap je? Want heb je toch weer iets daarnaast nodig. Ja, hij heeft me bemoedigd met, dat is op zich niet erg hoor. Ik ga dat niet afbranden of zo. Maar hij wil dat je graag in dat woord zijn zoon gaat zien. Met een hele simpele houding van, ik ben door de Jordaan gegaan. Ik ben geoordeeld. Dus van mij hoef ik het niet te verwachten, maar openbaar het me maar. Ja?
Ja.
Nog even één dingetje. Voordat we naar die gedenkstenen gaan. Toen het volk in de woestijn was, bestond die reis uit twee delen. Het eerste deel was tot aan de Sinaï. En het tweede deel was vanaf de Sinaï. Als we tot bekering komen, dan weten we dat we gered zijn van het oordeel. Toch?
Ja.
We zijn kinderen van God. We zijn tot de Vader gebracht, de Rode Zee, tot God gebracht. Hij is onze Vader. Maar we zijn nog in deze wereld. En we moeten leren dat alles vanuit hem komt in deze wereld. Het eerste is het water. Is het water bitter? En dan gelijk weer klaag. God voorziet in genade het hout, het kruis. Maar dan komen ze bij de Sinaï. En dan moeten ze leren dat in hun eigen hart niets goeds woont. God zegt, heb je elkaar lief, heb mij lief, doe dit, doe dat. Oh ja, dat doen we wel, zeggen ze. Ja, gaan we doen, zeggen ze 3 keer. En nog voordat Mozes met de stenen tafel beneden is, hebben ze al een gouden kalf gefabriceerd. Tot aan het einde van de reis is er rebellie, opstand, ongeloof. Dus voordat wij door de Jordaan gaan, moeten we erkennen en leren, er woont in mij niks goeds. Hoe kom ik nou toch uit dat dilemma? Ik heb het ook opgeschreven van op je tweede bladzijde in het midden. Er staat, wij kennen de diepe worsteling van het ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit dit lichaam van deze dood? Weet je wel? Je wil graag de Heer Jezus dienen. Je bent blij met je verlossing. En toch, het lukt niet. Je raakt ontzettend gefrustreerd over je eigen tekortkoming. Nou, en dan is dus de Jordaan. Ik moet niet vechten tegen mezelf of teleurgesteld zijn in mezelf. Maar ik moet zien dat God dat al geoordeeld heeft. Ontspanning. Ja? Ik ben met hem niet alleen gestorven, maar ook met hem levend gemaakt. Ik ben voor God levend. Hij geniet van mij omdat ik in Christus ben. Dat is een enorme lastige situatie. Daarom wordt in het Oude Testament ook voortdurend in allerlei vormen naar verwezen. Denk ook maar bijvoorbeeld aan allerlei offers uit de Leviticus, hè, waar je dat steeds weer terugvindt. En hier dus ook. Nou, ze gaan de Jordaan over. Wij zijn met Christus gekruisigd en gestorven. En dan staat er in hoofdstuk 4. Het gebeurde toen heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had. Dus, een vraag aan jullie. Weten jullie dat jullie met Christus gestorven zijn voor God? De oude mens is weggedaan. De hele connectie met Adam is weg, verbroken. Maar dan zegt de Heer tegen Jozua: neem voor u 12 mannen uit het volk, uit elke stam 1 man. En gebied hun, neem van hieruit, uit het midden van de Jordaan, dus waar de priesters staan, 12 stenen. En neem ze mee naar de overkant en leg ze neer in het kamp, waar u deze nacht gaat overnachten. Ik kan jullie vanavond vertellen in de Bijbelstudie dat je met Christus gestorven bent. Maar onze gedachten moeten daar voortdurend bij bepaald worden. Met hem gestorven, met hem opgewekt. Hoe dan? Nou, er moeten gedenkstenen worden geplaatst in het kamp, in de gemeente. Dat is het kamp van vandaag, is de gemeente. En de nacht is ver gevorderd. Toch? Romeinen 13, vers 11. De dag is nabij, maar we zitten in de nacht. We zitten in de duisternis. Deze hele wereld is duisternis. Wat zijn de gedenkstenen in de gemeente? Het hele volk is in de dood gegaan.
De herinneringen.
Waaraan kunnen de kinderen zien? Dat staat ook bij, hè? Kijken. Vers 6. Mm-hmm. Wanneer uw kinderen morgen vragen, wat betekenen deze stenen voor u? Ja. Dan moet u hen zeggen, Nou ja, enzovoort. Het water van de Jordaan enzovoort werd afgesneden. Voor de ark van het verbond. De Heer Jezus is in de dood gegaan. Oh, maar wat zijn dan die gedenkstenen hier in deze gemeente, in de christengemeente Zeewolde?
Ik weet het niet.
Zij weet het niet. Iets wat het laat zien dat het hele volk...
Avondmaal, hè?
Ja. Omdat het één brood is, zijn, hoewel we met velen zijn, toch één lichaam. En het is het lichaam van de Heer dat voor u werd verbroken. En als die kinderen dan zeggen, wat is dat met dat brood en dat wijn? Wat doe je dat toch elke keer? Dan zeg je, ja, het komt omdat de Heer Jezus voor mij gestorven is. En ik eet daar een beetje van om aan hem te denken. Ah. Ja?
Johannes 6.
Maar er is nog meer, want het moet ook zichtbaar zijn in ons leven dat we gestorven zijn met Christus. We mogen zelf die gedenkstenen zijn. Niet dat dat de uitleg is, hoor. Want ik geloof dat het de stenen in het kamp, de 12 stenen, dat het avondmaal voorstelt, de tafel van de Heer, waar we de tekenen zien van zijn dood. Maar ook heel persoonlijk, als kinderen vragen van waarom reageer je zo, papa? Waarom ben je niet boos als die meneer tegen jou boos is? Omdat de Heer Jezus voor mij gestorven is. Ik wil niet zo zijn, weet je wel? Dus we zijn zelf ook gedenksteen in die zin. Maar dat is niet de uitleg, mijn inziens. Maar zo kan je het ook wel een beetje op jezelf toepassen. Maar er staat ook nog in vers 9. Jozua richtte ook 12 stenen op in het midden van de Jordaan. Dus die zie je niet. Er zijn 12 stenen in het kamp. En dat is op de oever. Ik kom zo nog even op terug. Maar er zijn nog stenen in de Jordaan, die zie je niet. Dat is door het geloof. Door het geloof rekent u zelf ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn. Dat is Romeinen 6 vers 11. Want Jozua is een beeld, een type van de Heilige Geest. Christus door de Heilige Geest. Hij zegt, ik leg die stenen ter herinnering in de Jordaan, in de dood. We zien ze niet, we moeten door het geloof moeten we het gewoon accepteren. Daarom is Romeinen 6 vers 11 de Jordaan. Heel Romeinen 6 is de Jordaan.
Ik heb deze dingen nog nooit zo gezien.
Nog nooit, hè? Nou, je leert weer eens wat vanavond, toch? Ja.
Nee, maar dat meen ik echt.
Ja, maar fijn. Want Romeinen 8 is de oever. Romeinen 8 is door de geest dit, de geest dat. De geest bedenkt leven, de geest bedenkt vrede. Ja, want die oude mens, Romeinen 7, die nog denkt van ik moet de wet volgen en ik moet dit, ik moet dat. Die heeft nog niet, Romeinen 6, namelijk de Jordaan, zich eigen gemaakt. Hij wil nog de Heer dienen op het nieuwe gebied, op de oude wijze. Maar je kunt de Heer niet dienen op de oude manier, want jouw eigen natuur deugt gewoon niet. Nee. Onder de wet deugt hij niet, maar onder de genade deugt hij ook niet. Nee. Dus moet je leren, de kracht van de gemeente is het kruis. Om af te rekenen met het kwaad. En de levende Christus is de kracht voor alle dingen die we moeten navolgen. Dus Jozua richtte 12 stenen op in het midden van de Jordaan. De hele gemeente, het hele volk van God is voor Gods aangezicht in de dood gegaan. En ze zijn daar tot op deze dag. Nou zijn we op de oever. Nog steeds geen geestelijke strijd, hè? Nog nul. Dat is allemaal voorbereiding dit. Want Paulus spreekt over de geestelijke strijd niet tegen alle gemeenten. Wel tegen de Efeziërs. Want Efeziërs waren in de goede conditie.
Ja.
Want ze wisten namelijk van de Jordaan. Namelijk Efeze 2, toen hij dood was enzovoort, heeft God u met hem levend gemaakt. Met hem in de hemelse gewest gezet. Dat is allemaal de overgang naar Jordaan. En dan zegt hij nou, succes, houd stand. En dus hoofdstuk 2 is de Jordaan. Hoofdstuk 3 van Efeze is dat door het geloof Christus in je harten woont. Nou, dat is hoofdstuk 5 van Jozua, vers 12. Kijk maar. Of, sorry, 11. Er staat, ze aten, dus op de oever, hè? Nieuwe land. Moet je je voorstellen, op het hemelse land. Je weet dat je met Christus gestorven bent en opgewekt bent. Je verwacht niets meer van jezelf. Je hele oude natuur, die wijst je af. Je gaat niet meer proberen hem te behagen. Dat heeft allemaal geen zin, want God heeft het al geoordeeld. Ik hoef alleen nog maar te ontvangen. En dan staat er, vers 11 van de Jozua 5, ze aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land. Ja. Dat is Christus die woning maakt in je hart. Dat is je voeden met de hemelse Heer. Dat is hoofdstuk 3 van Efeze. Ja? Maar wie voedt zich met de Heer Jezus? Dat is diegene die weet, er woont in mij niks goeds. Waar moet ik het dan vandaan halen? Moet ik het uit de wet halen? Nee. Moet ik het uit mijn broeder of zuster halen? Ook niet. Waar dan? Nou, van Christus. Opbrengst van het land. Maar als je nog iets van jezelf verwacht, ga je niet van Christus eten natuurlijk. Want dan zit je nog tussen het Pascha en de Jordaan in. Dan ga je hem nog proberen te dienen volgens de wet. Maar wat levert dat op? Frustratie. Ga niet werken. Dus Efeze 2 is de Jordaan. Efeze 3 is eten van het land. Christus maakt woning in je hart. En dan zegt hij in hoofdstuk 5, wees vervuld met de geest. En mannen heb je vrouw lief. Dat zijn allemaal gevolgen daarvan. En dan zegt hij in hoofdstuk 6, maar houd wel stand. Zorg dat het wel blijft. Want zodra die elementen weer terugkomen van de oude mens, het vlees of de wereld, dan stort het weer als een kaarthuis in elkaar. En dat is ook wat Satan in gemeentes doet. Ja? Nou, nog even terug naar hoofdstuk 4. Even zoeken. Vers 20. Die 12 stenen die zij uit de Jordaan genomen hadden, richtte Jozua op in
Gilgal.
Aha. Wat is Gilgal? Moet je heel even met mij mee naar hoofdstuk 5 vers 9. Vandaag heb ik de smaad van de Egypte van u afgewendeld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal. Dat is de plaats waar zij werden besneden.
Afrollen.
Hm?
Hier staat als betekenis van Gilgal afrollen.
Afrollen.
Ja.
Ja, afwentelen. Ja. Dus dit is echt heel, heel moeilijk. Maar ik vind het ook heel belangrijk. Want die 12 stenen, die zeggen, nou, de Heer Jezus is voor mij door de Jordaan gegaan. En hij is er weer uitgekomen, de opstanding. En wij allemaal in de gemeente, we zijn met hem gestorven. God heeft ons, wat betreft Adam, gewoon in de dood geplaatst. We zijn als een nieuwe schepping. En dat herdenken we aan het avondmaal. We zien het voor ons. Maar het moet wel in Gilgal gebeuren. Betekent dat in de gemeente mag het vlees totaal geen invloed hebben. Dus twist, ruzie, woordenstrijd, menselijke liturgie, menselijke belijdenissen, alles wat van de mens is, Gilgal, mes erin, doen we niet. Maar wat dan? Als er 2 of 3 tot mijn naam zijn vergaderd, dus dan ben ik in het midden. Dat betekent dat als je samenkomt, kom je samen rondom hem. En niet als christelijke gemeente Zeewolde, of tot die belijdenis, of tot die gemeente, of in de naam van die voorganger, maar je komt heel simpel samen rondom Christus. En het feit dat je dat doet in Gilgal, want je zegt ja.
Dus eigenlijk elke keer rondom het avondmaal.
Ja, dat zou ik wel zeggen, heb ik al eens vaker gezegd. Hè? Ja.
Ja.
Dat zou ik zeker doen, ja. Maar goed, ander onderwerp. Als de 2 of 3 tot mijn naam vergaderd zijn, dan zegt hij, dan ben ik in het midden. Heel veel mensen zeggen, ja, op allerlei christelijke bijeenkomsten. Nou, we zijn in ieder geval met z'n drieën, dus dan is hij in het midden. Denk, nee, zo simpel is het niet. Het is niet, betekent niet als er twee christenen zijn, dan is hij in het midden. Nee, dat betekent als er twee tot zijn naam samenkomen. Met die reden, met dat doel, dan zegt hij, dan autoriseer ik alles hier. Elk probleem, alles wat je mij voorlegt, ik ben in het midden. Dus als er eentje wordt ontbonden, is het helemaal ook ontbonden. He? Dus iemand weigert te breken met zonde. De gemeente zegt, op grond van het woord van God, zetten we je tijdelijk buiten, zegt hij, dan erken ik dat. Maar ook binden, dat betekent iemand komt tot geloof, hij mag deelnemen aan het avondmaal. Als het op grond van de Heer Jezus is, dat je samenkomt, dan zegt hij, dan bind ik het in de hemel. Dan accepteer ik jullie besluit, want het is mijn besluit. Nou, dat klinkt allemaal heel simpel en dat is eigenlijk ook heel simpel. Waarom maken we het dan zo moeilijk? Omdat we niet in Gilgal zijn gelegerd. Want ik vind dit en ik vind dat. Ja, maar ik vind zo. En wat zegt de Heer? Maar het gaat er niet om wat jij vindt. Het gaat erom wat het woord van God zegt over deze zaak. En het woord heeft autoriteit. Als je tot mijn naam bent samengekomen, als die 12 gedenkstenen daar staan, dat betekent dat dat jullie hebben erkend dat de mens geen nut heeft. Het vlees doet geen nut. Gilgal betekent het ook elke keer toepassen. Beleiden, het oordelen. En ik denk dat we daar niet, dat we daar ver van af zijn gedwaald met z'n allen. Ik hoorde laatst van een, ergens was ook een enorme ruzie ontstaan. Mensen weg. En dan gaat men een gemeentevergadering beleggen over dat onderwerp. En iedereen heeft zijn mening erover. Die is dit, boos, die is tegenin, boos. En dan zegt de schrift, ik wil dat je geen woordenstrijd voert, want dat is alleen maar tot ondergang van de toehoorders. Toch? Zegt het woord.
Ja.
Ja. Dus je moet niet iedereen bij elkaar roepen en een discussie gaan voeren. Dat is niet naar het woord.
Nee.
Het is, als je tot mijn naam vergaderd bent, breng het onder de naam van Christus. Hij is de autoriteit. Wacht tot dat antwoord komt. Moeilijk, hè?
Mm-hmm.
Maar dat betekent wel dat je in Gilgal bent gelegen. En hij zei tegen de Israëlieten, vers 21 van hoofdstuk 4. Wanneer uw kinderen morgen aan uw vader hun vader vragen, wat betekenen deze stenen? Zie, daar heb je het weer. Dan moet u uw kinderen laten weten op de droge stak Israël deze Jordaan over. We zien vandaag overal, ja, maar de jeugd moet erbij. De jeugd. Dus we moeten populaire sprekers en band neerzetten. Werkt dat?
Nee.
Werkt niet.
Nee.
Wat werkt wel? Als die gedenkstenen er zijn. Als er mensen zijn die in hun leven laten zien dat ze gestorven zijn met Christus, dat hij hun schat is. Dan zeggen ze, wat is dat toch met jou, papa, met jouw leven? En dan zeg je, nou, de Heer Jezus is mijn held, is mijn leven, is mijn bron. Als de jeugd dat proeft, ja, dan wil dat niet zeggen dat ze allemaal blijven. Want ze moeten tot bekering komen.
Ja.
Maar dat is wel een stuk beter dan maar met wereldse methoden proberen om de jeugd erbij te houden. Want dat werkt niet. Je kunt niet opboksen namelijk tegen de wereld. Je kunt de gemeente nog zo leuk maken als je wil. De wereld is echt leuker hoor. Die kan dat veel beter. Disco's en uitgaan. En dat kunnen wij niet. We moeten iets anders hebben. Dat is Christus. Ja? En dan sluit vers hoofdstuk 4 af, opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de Heere sterk is. Dat u, de Heere, uw God, alle dagen vreest. En dan eindig ik waar ik mee begon. Namelijk, wat wil dan de Heer? Dat wij dus aan de volken, dat wij in deze schepping, in deze wereld, getuigen zijn van een hemelse heiland. Door ons gedrag. Maar het gedrag verandert pas als we eerst door de Jordaan gaan, dan genieten van Christus en de vijanden verslaan. En dat komt de volgende keer. We gaan eerst nog een avond nadenken over Gilgal, hoofdstuk 5. Want hoe moet je dan praktisch alles van het vlees doden? Dood, de leden die op de aarde zijn. Dat is Gilgal. Dus jouw drift, jouw, ik heb wel gelijk, en jij bent vleeselijk tegen een broeder of een zuster. Of je laat in de gemeente menselijke wijsheid toe. Dat is allemaal, die zijn allemaal dingen van het vlees. En dan wil ik afsluiten met Filippenzen 3, vers 3. Maar het duurt nog wel even hoor.
Nee, het is goed. Prima.
Ja.
Want je zei, ik schrok al van afsluiten.
Vond je het vroeg?
Ja.
Ja. Maar ik ben nog niet klaar.
Filippenzen?
3.
Vers 3.
Hier heb je het in één zin. Er staat... Want wij zijn de besnijdenis. Dat is de Jordaan en dat is Gilgal. Want er waren dus mensen daar die zeiden... Je moet je laten besnijden. In Filippi. Hij zegt in vers 2, pas op voor de honden. Kijk uit voor de boze arbeiders. Kijk uit voor de versnijdenis. Want zodra de godsdienst van mensen weer ingang krijgt in het beloofde land, op de oever. Wat doe je dan? Dan ga je dus die mensen die aan de overkant van Jordaan zijn, die wil je weer terug in de woestijn aan die Sinaï brengen. Maar hij zegt, wij zijn de besnijdenis. Wij zijn besneden. Wij zijn door de dood van Christus, zijn we door God besneden. En dan heeft hij ook de Filippiërs ondergerekend. Dat zijn namelijk heidenen. Er staat, wij die God dienen door... Wat staat er dan?
Christus Jezus.
Nee.
Door de geest van God.
Wij die God dienen door? Door de geest van God. Waarom zegt hij dat? Als je aan de overkant van de Jordaan bent, geldt nog maar één krachtbron, dat is Christus. De geest die op aarde is, is de Heer Jezus. En alles... Wat wij doen, moet door hem geleid worden. Maar is dat dan iets heel spectaculairs, iets heel spannends? Nee. Het begint met wij zijn de besnijdenis. Het begint met de Jordaan. Het begint met, ik verwacht het niet van mezelf. Ik verwacht het niet van mijn wijsheid, van mijn kennis. We verwachten het in deze gemeente niet van onze prestaties. Maar we verwachten het allemaal van hem die in ons midden is. De geest. Twee of drie tot mijn naam vergaan zijn, ben ik in het midden. En dat is de Heilige Geest. Want die is gekomen om... Blus de geest niet uit, doof de geest niet uit. Om de dingen zo te leiden dat je bijvoorbeeld in een samenkomst een lied wil zingen of een stukje wil lezen. Maar in je hele leven dien je hem niet door de wet, maar door de geest van God. Ja? En dan zegt hij ten derde, en in Christus Jezus roemen.
Ja.
Alles dient tot eer van hem. En als laatste zegt hij dan, vierde, en niet op vlees vertrouwen. En dat is in één zin wat er gebeurt als je door de Jordaan bent gegaan. Als je die gedenkstenen hebt in Gilgal, dan vertrouw je dus niet meer op vlees. Paulus had reden om op vlees te vertrouwen meer dan iemand. Dat zegt hij ook daarna. Hè? Besneden op de achtste dag. Enzovoort. Hij was een geweldig in de wereld. In de woestijn bij de Sinaï had hij echt hoge ogen geslagen. Tjonge, jonge. Je hebt 9 van de 10 geboden. Heb je al, kun je zo afstrepen, kerel. Goed bezig. Hij was nog niet gestorven met Christus. Hij had nog niet door dat het voor God allemaal waardeloos was. Waarom? Omdat het niet vanuit Christus was, maar vanuit zichzelf. Ja? En hij zegt dus, ik vertrouw niet meer op vlees. Maar wat vertrouwen wij op vlees? Het goede vlees in de gemeente, in ons land. Er worden zelfs cursussen gegeven om te leren preken. Stap 1, stap 2, dat moet je zo doen, dan moet je zo doen als je dat maar doet. En dat. Ik vertrouw niet op vlees. Ik vertrouw op de Heer. Ik moet zwak zijn en echt het van mezelf niet verwachten. Zeggen, Heer, heeft u een woord voor deze gemeente? Ja. Nou, wat dan? En hoe dan? En dan nog. Met vrezen en beven, zegt Paulus. Dat is het tegenovergestelde van die farizeeën die hij eerst was. En mijn vrouw zei het vandaag nog tegen mij. Van, in feite is hoe meer Gods geest je ogen opent, hoe simpeler en eenvoudiger het allemaal wordt. En de theologen die maken het ingewikkeld. Dat je denkt, tjonge, ik snap er geen fluit van. Maar het is eenvoud. Het is eenvoud. En er is een groep mensen die zijn geroepen, die zijn geoordeeld op het kruis, die zijn met elkaar gekomen en die hebben de Heer Jezus als hun bron, de Heer Jezus als hun autoriteit, de Heer Jezus als hun leidsman en als hun doel. Dat is heel eenvoudig. En het woord als het enige gezag. Nee. En is het nou allemaal zo vreselijk moeilijk wat de apostelen ons voorschrijven?
Nou, de moeilijkheid is dat wij dat niet willen.
Juist.
Ja.
En het, bedoel, ik vind het een leuk verhaal hoor, wat je vertelt. Maar als ik het zondag in de gemeente toepas, dan heb ik binnen 10 minuten heb ik de grootste herrie die er bestaat.
Ach.
Ja, zeker weten.
Want?
Omdat we het niet willen. We willen het niet. We staan met die poten nog steeds in de klei.
Ja.
We staan gewoon met allebei onze voetjes in de klei en willen niet.
Ja.
We hebben het nog niet allemaal door, blijkbaar.
Ja, maar dat is ook, heb geduld met allen. Weet je wat zegt hij ook?
Ja.
Je moet ook geduld hebben. Kijk, daarom zegt hij ook van de oudsten van de gemeente, die moeten dit allemaal kunnen. Die moeten de kudde leiden en hoeden en bewaken. Die moeten de mensen voorgaan, voorbeelden. Die moeten die mensen daar naartoe brengen. Heb geduld met allen, wijs de ongeregelde terecht enzovoort. Dus dat is wel een belangrijk principe. Maar de voorschriften voor de gemeente op die oever, op dat beloofde land, hoe ze daar moeten functioneren, ja, dat is allemaal heel eenvoudig. Mannen dit, vrouwen dat, oudste zus, zo. Maar wij zeggen, nee, wij doen het op onze eigen manier. Nee, niet op vlees vertrouwen. Het woord heeft gezag, als enige. En dan zegt de Heer, je hebt kleine kracht tegen zo'n gemeente, maar je hebt mijn naam niet verloochend en je hebt mijn woord bewaard.
Ja, we hebben 3 weken geleden nog een preek gehad over Laodicea.
Dus ja.
We kunnen nog wat leren.
Ja, dat is alleen maar ik.
Ik heb het niet over een ander.
Het is vertrouwen.
Het is heel basic. Boven het leven. Ga je daarvan eten? Zeg je van, oké, niet de kennis van goed en kwaad, want in mij wordt niks goeds. Maar ga ik me voeden met Christus? Ben ik volkomen afhankelijk als gemeente van hem? En die afhankelijkheid betaalt zich uit in het gebed.
Dat we thuis maar gaan oefenen.
Ja.
Wordt het in de gemeente misschien ook wel eens wat.
Ik denk dat je thuis moet oefenen. Je moet in je leven oefenen. Dat is iedere dag.
Ja, maar je bent zo'n heilige.
Ja, helemaal.
Maar ik kom natuurlijk in heel veel gemeentes gelukkig. Ik zie overal dat er iets gebeurt. Een scheiding tussen zij die dit nastreven en zij die dit niet willen. Dat wordt steeds helderder, duidelijker. Uh-huh. Vind ik echt. Uh-huh. En ja, die mensen die dit allemaal willen, die zie je ook echt groeien. Die zie je ook echt het woord bestuderen. En je hebt een grote groep die zegt van, nou, we doen het lekker zoals de rest. We apen elkaar allemaal lekker na. En we gaan lekker alle populistische christendom najagen. Maar dat is dus niet de Jordaan.
Wat is het gevolg? Want als je dat nu zo zegt, ja, kan het eigenlijk wel dat we erover praten?
Ik zal even afsluiten en dan gaan we nog eventjes een discussie over. Of nee, niet een discussie, maar gewoon een opbouwend.
Ik wil graag weten hoe het moet. Hè.
Moment. Nou, ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Dat je het kunt overdenken. Want iedere keer moeten we dat ook weer voor onszelf overdenken. Die gedenkstenen zijn tot op de dag van vandaag nodig. Elke dag weer. Hem en hem alleen. Oké, ik sluit af. Vader, dank u wel. Voor uw rijke woord. U heeft zo veel te zeggen over uw zoon. Dat iedere keer weer in allerlei beelden en typen in het Oude Testament hij eruit springt. Hij is de ark die het water ingaat. Hij is ook die man met het uitgetrokken zwaard in hoofdstuk 5. Hij is ook Jozua, die ons voorgaat. Hij is het beloofde land. Heer, hij is, ja, alles wat uw hart heeft, is de Heer Jezus. En u heeft zo'n groot verlangen dat wij alles van hem verwachten, ook hem vertegenwoordigen. Maar ja, het is moeilijk voor ons om dat wat van onszelf is, om dat te zien als waardeloos en nutteloos. Heer, ik wil bidden dat we dat gaan begrijpen, dat we het gaan toepassen. Dat er een geestelijke herleving mag komen, ook hier in deze gemeente. En dat het karakter van de Heer Jezus iets is wat we nastreven. Tot eer van uw naam. Amen.